Boven de preek staat vanmorgen een blik in de spiegel. Een blik in de spiegel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gewetensvraag misschien, om te beginnen. Wie heeft er vanmorgen nog niet in de spiegel gekeken? Dat gaan we nu doen. In de spiegel kijken. En we hebben het eigenlijk al gedaan toen we de schrift lazen. En we doen het eigenlijk iedere zondag opnieuw als we de Bijbel lezen. Iedere keer dat we de Bijbel lezen. En in de spiegel zien we onszelf. En dat kan op heel verschillende manieren. We zien onszelf zoals we zijn. Met onze trots ook. Schitterende ogen. Stoere kin, vriendelijke gezichtsuitdrukking. Maar naast het goede zien we vaak ook, misschien nog wel beter, ook het minder goede. Dat wat, ja, soms tot nadenken stemt. Of wat ons wel eens wat kan deprimeren. Dan bedoel ik nog niet eens het haar dat in de war zit. Maar misschien wel dat buisje of dat vlekje dat irriteert. Een spiegel geeft ons zicht op onszelf, leert ons onszelf beter te kennen, het goede, het mooie, maar ook het minder mooie. Dan kunnen we verschillende dingen doen als we voor de spiegel staan. We kunnen daar staan en blijven staan, kijken en nog eens kijken, onszelf bewonderen, onszelf afkeuren, al naar gelang. Maar die spiegel, die blik in de spiegel, ook 's morgens vroeg, die kan ook aanzetten tot actie, tot verandering. Er is, en inderdaad, mensen lachten al een beetje toen dat ging over haren. Goed, voor mij is er weinig reden meer om een kam te pakken, maar voor anderen ligt dat wellicht anders. Die kijken in de spiegel en die denken, daar moet ik iets aan doen. Of die zien dat vlekje en die pakken die crème om dat vlekje weg te werken. Zo staan vanmorgen Abraham en Sarai voor de spiegel. Zo staat het volk Israël voor de spiegel. En wij kijken als het ware over hun schouder mee. En de vraag is dan, blijft het nou inderdaad bij kijken? Wordt het een soort van, ja, hoe zou je dat zeggen, een soort van narcistisch, zelfbewonderend geheel? Of komen we in beweging? Zien we wat er aan de hand is? Het wachten duurt lang. Het wachten op een zoon. 10 jaar al. Zijn Abraham en Sarai onderweg. 10 jaar al wonen ze in het beloofde land, in Kanaan. En dat land dat mag dan rijk zijn. Er mogen tal van vruchten te plukken zijn. Maar op een of andere manier lukt het maar niet om de vrucht van Gods belofte te plukken. 10 jaar. 10 jaar. Dat is nog eens wat anders dan een brief die een paar weken op antwoord moet wachten. Dat is nog wat anders dan een wachtlijst in een ziekenhuis waardoor de heupoperatie toch nog een paar weken moet worden uitgesteld. Hoe pijnlijk en hoe lastig dat op zich ook al kan zijn. 10 jaar. Abraham en Sarai worden onrustig. Want ze worden ook een dagje ouder, een jaartje ouder zelfs, en ze worden het wachten moe. Ze beginnen te schuifelen op hun stoel. Ze praten onderling. Vertrouwen, zegt Abraham. Wie maar de goede God laat zorgen, had dat een van zijn knechten onlangs ook nog niet eens gezegd, gezongen? Maar Sarai is een andere mening toegedaan. Sarai, vorstin betekent dat letterlijk, koningin, nou, ze gedraagt zich hier inderdaad als een waardige vorstin, een koningin, als een heerseres. Nee, zegt Tari, wij zullen ook iets moeten doen. Leuk hoor, prima, al die orthodoxie, die rechte leer, vertrouwen en wat er allemaal meer moet. Er is ook nog zoiets als orthopraxie. De rechte daad, er moet iets gedaan. Ik heb een idee. Neem Hagar, neem een Egyptische slavin, misschien zal ik door haar een kind krijgen. Ze zal een uitstekende draagmoeder zijn, daar ben ik zeker van. Abram aarzelt. Hij was gewend te luisteren naar de stem van God. Maar uiteindelijk gaat hij overstag. Hij luistert naar de stem van Sarai. En hij gaat voorbij, gemakshalve maar. Hoe gaat dat als we dan inderdaad denken dat iets moet of iets willen? Hij slaat geen acht meer op een andere waarschuwing die daar klinkt. De naam van de slavin, Hagar, vreemde, betekent dat letterlijk. Maar hij neemt haar tot vrouw en ze wordt zwanger. Het leek zo eenvoudig. Het leek eigenlijk zo simpel, dat ideetje van Sarai. Door Hagar, door die vreemde, zou Abraham alsnog die lang verwachte, die lang beloofde zoon krijgen. Maar als het eenmaal in gang gezet is, dan beginnen de rollen te veranderen. Hagar wordt zwanger en die slavin die begint met heel andere ogen te kijken naar haar meesteres. Ik zei al, het gaat in dit gedeelte ook over zien. Het zien van God, maar ook over het zien van Hagar en het zien van Sarai. Meer staat er niet. Ze kijkt met andere ogen. Er komt geen woord aan te pas. Benieuwd wat er zou gebeuren als wij straks de kerkzaal uit zouden gaan en wij zouden bij de koffie geen woorden meer gebruiken, maar alleen onze ogen. Wat hier gebeurt in ieder geval met de ogen is dat ze ziet Sarai niet meer staan. Sarai kan geen kind baren, zij wel. En je hoeft niets te zeggen. Je hoeft alleen maar te kijken naar Hagars dikke buik. Het leek zo'n simpel plannetje. Maar Sarai kan het al gauw niet meer verdragen. Als blikken konden doden. En ze beklaagt zich bij Abraham. Zeg jij er nou eens wat van? Dit kan toch zo niet? Die vrouw uit Egypte, die slavin, ze kleineert me. Wat ik fascinerend vind, wij kennen Abraham als een geloofsheld, als een voorbeeldfiguur, hè? De vader van alle gelovigen. Voor mijn gevoel is die krachtige Abraham tegenover Sarai maar een slappeling. Hij laat zich van een andere kant kennen. Niet als iemand die vertrouwt. Niet als iemand die daden durft te stellen. Die volhoudt, die doorzet. Hij confronteert Sarai niet met zijn eigen plan, met haar plan. Hij heeft het niet over zijn eigen rol in de zaak. Hij kiest niet, hij laat het allemaal maar gebeuren. Dus jouw slavin, doe maar wat goed is in jouw ogen. Weer die ogen. Reken maar dat die ogen konden laten voelen. Door konden geven wat er in haar binnenste leeft aan jaloezie, aan boosheid, aan agressie. En Hagar, die vreemde slavin, die vlucht. Hiermee zou het verhaal uit kunnen zijn. Het zou voorbij kunnen zijn. Een mooie moraal. Sarai die niet kon wachten tot zij zelf vrucht zou dragen. Maar haar plannetje eindigt vruchteloos. Hagar vlucht in de woestijn en er is nooit meer iets van haar gehoord. Einde verhaal. Maar het is niet het einde van het verhaal. Niet het einde van het verhaal. God zelf laat het verhaal doorgaan. En daarmee wordt het meer dan alleen een verhaal van menselijk onvermogen. Mensen die de zaken zelf wel even denken te kunnen regelen. Nee, daarmee wordt het een Bijbels verhaal. Want God begint te spreken. Dat op zich is al bijzonder. Want in de voorafgaande verzen is Hagar niet anders dan een ding. Ze had niets in te brengen. Nog Sarai, nog Abraham zegt iets tegen haar, vraagt haar iets. Ze is een ding. Maar dan is het uitgerekend de Heere God die met deze slavin gaat spreken. Dat is ongehoord trouwens ook in de oud-Oosterse wereld. Het gaat, God is niet alleen een God van heren en meesters, zo horen we hier. Nee, hij is ook een God van slaven. Hij is uiteindelijk zelf een slaaf geworden. Hij doet niet uit de hoogte. Nou, die weg van Jezus Christus, die lijkt hier al ergens te beginnen. Die weg wordt hier al ingeslagen, dwars door de woestijn heen. God ziet de nood van Hagar. De vernedering, de pijn, de wanhoop. En hij ziet dat ze eigenlijk geen ander doel heeft dan die pijn, die wanhoop, om daar weg van te komen, om die te ontvluchten. En God die spreekt met haar, die neemt haar serieus en die geeft haar zijn belofte, de belofte dat uit haar zoon, uit Ismaël, een volk zal voorkomen. Al zal dat een volk vol strijd, vol oneenigheid zijn. Maar ook hij zal de vader zijn van een groot volk. God keert het kwade ten goede. Met de kromme stok van mensen weet God hier een rechte slag te slaan. En straks zal de naam van dat ongeboren kind gaan klinken. Ismaël, God hoort. Wat is nou de spiegel? Ik heb geprobeerd het verhaal nog even een keer opnieuw te vertellen. En hier en daar de schijnwerper erop te laten schijnen. Maar wat is nou de spiegel? Of eigenlijk vandaag, wat zijn de spiegels? Want er zijn allerlei spiegels. Voor mijn gevoel spiegelt het aan alle kanten. Hoe zit dat eigenlijk? Als het gaat over de belofte van God en ons en mijn menselijk handelen. Wanneer is het nou inderdaad zaak om vooral te vertrouwen op God? En wanneer is het nou toch meer zaak om zelf in actie te komen? Want zo vreemd is dat optreden van Abraham en Sarai natuurlijk niet. Er zit iets in van dat wat cryptische spreekwoordje. Hè? Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Nou, op zich niks mis mee. Toch is het niet goed wat daar gebeurt. Want er komt alleen maar ellende van oneenigheid. De rollen verschuiven. En wat aanvankelijk zo eenvoudig leek, het wordt een chaos. Het wordt een zooitje, een rommeltje. Abraham en Sarai wachten. Dat hebben ze eerst 10 jaar lang gedaan. Wij wachten. Ik denk dat op een of andere manier dat verlangen leeft in heel veel gelovigen. Wij wachten op de vernieuwing, op de verandering van deze aarde, op het koninkrijk van God, op het perspectief dat dat biedt. En er zit misschien wel iets van ongeduld soms in ons. Van hoe lang moet dat nou nog duren? Waarom verandert er niets? Waarom lijkt er soms zo weinig tevoorschijn te komen van het koninkrijk van God, waar Jezus zo verwachtingsvol, zo vurig over heeft gesproken? Aan de ene kant kun je zeggen, nou dan moet ik maar afwachten. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, nou dan moet ik dat desnoods met geweld maar tevoorschijn laten komen. Wij worden vanmorgen een andere weg gewezen. Een leven aan de ene kant verwachtingsvol, alsof dat kind zich elke dag kan aangaan dienen. En dat in heel ons levensgevoel en dat in onze daden ook duidelijk wordt. Dat we dat aanbreken van het koninkrijk, dat we daar als het ware in ons doen en laten zoveel als maar mogelijk is op proberen vooruit te grijpen. Zodat maar duidelijk wordt, daar richten wij ons op. Dat is ons perspectief, dat is onze toekomst. Maar tegelijkertijd ook met een open handen en open hart. Eigenlijk is het met de kerk niet veel anders. Dan denken we, nou als we nou zus doen, als we nou zo doen. En we organiseren en we regelen en we doen van alles. Van als we, dan zijn er misschien weer anderen die dat aantrekkelijk vinden. Dan zijn er meer mensen die zinvol. Maar het is niet het een en het al. Er moet iets bij zijn, een bepaalde openheid, een bepaalde verwachting. Dat God het geven zal, de inspiratie, perspectief. Dat is de eerste spiegel. De vraag van, hè, hoe zit het nou met Gods handelen, hoe zit het met mijn handelen? De tweede spiegel, dat zijn die ogen. Die ogen van Hagar, die ogen van Sarai. Die verborgen machtsstrijd, dat venijn. Kunnen we ons van afmaken hoor, die spiegel kun je heel makkelijk afplakken. Dan zeggen mannen bijvoorbeeld in dit geval, ja... Het is toch wel typisch voor vrouwen, hè, om dat zo met elkaar te doen. Nou, als we nou eens eerlijk zijn, dan zeggen we, nou, dat gevoel van jaloezie, of dat gevoel van minderwaardigheid, of dat gevoel van meerderwaardigheid, dat kennen we allemaal op een of andere manier wel. En die onderhuidse gevoelens, van ja, niemand mag het natuurlijk merken, die onderhuidse gevoelens, die kunnen soms heel akelig naar boven komen. Het kan best zijn dat dat dan bij vrouwen weer anders is dan bij mannen, maar we kennen ze allemaal. En dan mag het gebod zijn, u zult niet doden. Hoe kunnen soms onze blikken, onuitgesproken woorden, een ander niet doden? Dat is de tweede spiegel. De derde spiegel. Abraham. Abraham die alles maar laat gebeuren. Die het allemaal maar een beetje op zijn beloop laat. Die zijn eigen rol eigenlijk ontkent in het hele verhaal, want hij zelf heeft ingestemd. Die Sarai niet op haar eigen verantwoordelijkheid wijst van, jij had toch dit leuke plannetje. Het maakt Abraham in ieder geval voor mij in de eerste plaats veel menselijker. Ja, hij komt als het ware even van zijn hoge voetstuk af. Die ideale man, die ideale gelovige. Maar het stelt me ook de vraag, wanneer doe ik nou ten onrechte een stap terug? Een stap naar achteren. En laat ik de boel maar de boel en zoeken ze het maar uit. Terwijl ik er alles mee te maken heb. De vierde spiegel. Dat is wat moeilijker te vinden misschien. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar... Hagar is een Egyptische slavin. Dus het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Wij hebben het vanuit het boek Exodus over Israël in slavernij. Israël als slaaf. En hier staat Hagar voor Egypte als slaaf. En ze wordt onderdrukt. En later inderdaad, dan worden de rollen omgekeerd. Dan is Israël de slaaf onderdrukt door Egypte. Spiegel die dit mij voorhoudt is, laat ik toch vooral oppassen om niet te snel te gaan indelen van goede en slechte. Nee. Van Egypte is het kwaad, Israël, dat is altijd goed. Nee, als we eerlijk zijn, en dat is niet alleen van Israël, dat gaat ook om christenen, dat gaat ook om de kerk, dan zie je eigenlijk de hele heilsgeschiedenis door. Dan zie je heel de Bijbel door. Dat het altijd weer, wil ik dat zeggen? Dat het altijd weer inspanning vraagt om te horen naar Gods stem en om de weg te gaan die Hij van ons vraagt. De weg van gerechtigheid. Dat dat ook altijd weer bekering inhoudt. Van, nee, zo moet het niet, het moet anders. Gods weg is een andere. Dat dat ook altijd weer zorg inhoudt. En de vijfde spiegel, en dat tot slot, dat is de spiegel van Gods genade. Er loopt een hoofdlijn in de Bijbel, in ons geloof, Abraham, Isaac, Jacob en uiteindelijk zo Jezus Christus. Dat is de hoofdlijn. Maar het betekent nog niet dat God een andere volkeren daarmee loslaat. Zoals de nakomelingen van Ismaël. Uiteindelijk, zo heet dat in de Bijbel, de Arabieren, de Ismaëlieten, de handelsreizigers van het Midden-Oosten. En uiteindelijk zou je misschien kunnen zeggen, ja, dat loopt dan uit, dat mondt dan uit in de islam. En dat is dan volgens natuurlijk een heel hoofdstuk apart. Want hoe verhoudt zich dan die islam tot het christendom? En hoe moet je daar dan tegen aankijken? Is dat dan inderdaad een soort van derde weg? Of ligt dat dan toch weer anders? Misschien goed om nog eens een keer in een andere preek of een leerhuis aandacht aan te besteden. Maar hier wordt in ieder geval duidelijk dat in die zin de heilsweg die God gaat niet een exclusieve weg is. En niet een weg die uitsluit. Maar dat God in zijn handelen dat menselijk gekonkel van ons en dat geregel en dat georganiseer. Dat hij dat overstijgt. Dat hij dat zondige vooruitgrijpen op door menselijk handelen op zijn belofte. Dat hij daar uiteindelijk overheen stapt en inderdaad opnieuw heil veroorzaakt, brengt ook voor Hagar en Ismaël. En dan denk ik, als ik die spiegel kijk, met alles wat daar gebeurt, als ik die spiegel kijk, als ik naar mijn eigen leven kijk, wie ben ik nou? Wie zijn wij nou? Dat wij in Jezus Christus, ook wij onder Gods vleugels mogen schuilen. Amen.